En we zullen vanochtend gelijk gaan lezen. We gaan gelijk lezen uit 1 Koningen 17. We gaan er gelijk in vliegen. En alles wat we vanochtend zullen gaan lezen, zullen we lezen uit een nieuwe Bijbelvertaling, de NBV. En ik schreef in de informeel deze week, wie leest dat? Nee hoor, u hoeft niet te antwoorden. Ik schreef in de informeel, en ik heb het zelf ook nagelezen. Ik schreef daar, ik schreef, maak u niet ongerust, doe wat u van plan was, maar. En toen stopte ik eigenlijk, en toen schreef ik wat algemene dingen, maar waar dan precies de preek over ging, ja, haha, dan moest u natuurlijk komen, en u bent ook gekomen, dus van harte welkom, om de rest van die maar-zin te gaan ontdekken. En hier komt die. 1 Koningen 17, vers 13, daar staat, maak u niet ongerust, doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt, eerst nog iets voor mij en kom mij dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en voor uw zoon iets klaarmaken. Later vanochtend zullen we natuurlijk nog veel meer verzen om dit vers heen lezen en een beetje praten over de context. Maar dit is het woord wat we vanochtend als tot ons mogen nemen als gemeente. Maak u niet ongerust. Ons niet ongerust maken. Doen wat we van plan waren, maar altijd met onze ogen gericht op God. Dat woord van Christian vanochtend, zie. Onze ogen altijd gericht op hem. Doen wat we van plan waren, maar kijken wat God in en door ons heen wil doen. Doen wat we van plan waren, maar. Hier kunnen we heel wat christelijke thema's op plakken. Thema's als discipelschap, thema's als God volgen, thema's als God kennen, thema's als het verstaan van Gods stem, thema's als gehoorzaamheid, thema's als overgave aan God enzovoort enzovoort. Maar daar ga ik het allemaal niet over hebben vanochtend. Want ik begin alvast met te zeggen dat het wel een hele bijzondere situatie is, die situatie die we net hebben gelezen. In het begin van 1 Koningen 17 verschijnt namelijk de profeet Elia op het toneel, zoals we dat zo mooi kunnen zeggen. Hij verschijnt op het toneel zonder enige verdere introductie. En dan spreekt hij die woorden uit die we net hebben gelezen over het niet ongerust maken. Maar die woorden die vinden plaats in een verhaal, in heel veel verhalen, waarin wordt gesproken over de koningen van Israël. Dat zien we in 1 Koning, in 2 Koning, ook in nog wat andere boeken. En te midden van al die verhalen zien we dat er heel veel politieke conflicten zijn, oorlogen zijn met buurlanden. Oorlog is dus helaas iets van alle tijden, zouden we kunnen zeggen. Maar de rode draad in heel veel van deze verhalen is het kijken naar welke god het meeste macht heeft. De Kanaïtische god Baal of de god van Israël Yahweh. En zal ik u alvast een geheimje vertellen? Het is Yahweh die eigenlijk alles wint. Maar daar ben ik niet echt verbaasd over, oké? Maar dat is dus de rode draad door al deze verhalen heen. En dan zien we dat aan het begin van hoofdstuk 17 Elia verschijnt en hij is een profeet. Dus wat doet een profeet? Die spreekt een woord namens God, namens de Heer. En in dit stuk zegt hij dat er gedurende heel wat jaren geen regen zal vallen of geen dauw op de aarde te vinden zal zijn totdat hij opnieuw zal spreken. En nu denkt u, ja, dat is toch logisch dat een profeet spreekt, want daartoe is hij geroepen. Hij spreekt, hij heeft dus de stem van God gehoord en hij spreekt. Logisch. Maar hier zit veel meer aan dan alleen maar dit woord wat hij spreekt en wat zal gaan gebeuren. Want het woord dat hij spreekt is namelijk al een uitwerking van iets wat God al veel eerder heeft gesproken. Al veel eerder heeft God gesproken dat als het volk van Israël ongehoorzaam zou zijn, dat er een grote droogte en daarmee dus ook een hongersnood over het land zal volgen. Maar ik vertelde u net al over die god Baal. Deze woorden die de profeet Elia uitspreekt, is ook een rechtstreekse provocatie aan het adres van de god, of laat ik zeggen, de afgod Baal. Deze afgod, deze god Baal, werd namelijk geacht om na een hele droge, warme zomerperiode ervoor te zorgen dat er genoeg regen op het land zou vallen, zodat uiteindelijk de oogst weer binnengehaald kon worden. Een rechtstreekse provocatie aan het adres van die afgod. Uiteindelijk loopt Elia gevaar, want hij heeft best wel een indringend woord gesproken. En God draagt hen daarom op om te vluchten en om een schuilplaats te zoeken. Maar wel met de belofte dat ondanks dat er een hongersnood is, dat God altijd voor hem zal zorgen en dat hij altijd genoeg te eten en te drinken zal hebben. Er staat namelijk in vers 4 van hetzelfde hoofdstuk: drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen om je daarvan voedsel te voorzien. En als we dan de volgende verzen lezen, dan kunnen we inderdaad zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Maar weet u, dit is al een wonder op zich. Ik bedoel, heeft u ooit aan een rivier gezeten, drinkend uit die rivier, en plots raven zien aankomen die u wat voedsel brengen? Dat is toch al een wonder? Weet u, raven zijn een soort roofvogels. Raven die zijn ook heel vraatzuchtig. En dat betekent dat als ze eenmaal een prooi te vangen hebben, dat ze die onmiddellijk zullen verorberen. Dus dat ze die onmiddellijk zullen opeten, tot hun zullen nemen. Of als ze dat niet kunnen, dat ze, als ze vol zitten, dat ze het dan echt zullen bewaren ergens op een veilige plek. Of het aan hun jongen geven. Maar hier staat dus dat God hen heeft opgedragen om voedsel te brengen naar de profeet. Uiteindelijk moet Elia die plek aan de rivier ook verlaten, omdat de rivier volledig is opgedroogd. En dan komt natuurlijk de vraag: hoe zal God nu nog steeds ervoor zorgen dat zijn profeet genoeg te eten en te drinken heeft? De voorziening van God staat hier centraal. Er was bijna geen eten meer. Er was bijna geen drinken meer. Hoe zal God dit mogelijk maken als er naar onze aardse omstandigheden, naar zijn aardse omstandigheden, geen eten en geen drinken meer te vinden was? Dat zien we in vers 9. Daar staat: ga naar Sarefat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Dus Elia de profeet hoort opnieuw de stem van God en hij is gehoorzaam. Elia gaat op weg. Hij komt met andere woorden in beweging. En hij gaat naar die plaats die God hem heeft opgedragen. En gelijk ziet hij daar een vrouw die hout aan het sprokkelen is. En terwijl hij die vrouw hout ziet sprokkelen, weet hij: dit is de vrouw aan wie God heeft opgedragen dat zij mij zal voorzien van eten en van drinken. Maar nu moet u weten, dit is een weduwe, hebben we net gelezen. Dit is een weduwe. En in die tijd, in die generatie, in die samenleving, in het oude Nabije Oosten, was een weduwe eigenlijk per definitie, dus automatisch, iemand die zelf ook arm en hulpbehoevend was. Iemand waarvoor andere mensen ook niet meer zorgden. Maar toch, Elia heeft de stem van God gehoord. Elia gaat op deze vrouw af die hout aan het sprokkelen is en hij vraagt om, zoals er staat, een kommetje water. En in die cultuur, ook al heb je niets meer, water zal je altijd geven. Een teken van respect, een teken van gastvrijheid. En terwijl die vrouw wegloopt om water te halen, roept Elia haar achterna en zegt: oh, en breng ook nog een stuk brood mee. Dit is een beetje zo de spreekwoordelijke hand pakken of vragen als je een vinger hebt gekregen, toch? Ze krijgt water en Elia denkt: mooi, water krijg ik en nu nog een stuk brood. Maar dan zegt deze weduwe: nee, dit kan ik niet doen. Ik heb zelf niets meer. Weet u dan niet dat er een hongersnood is? Weet u dan niet dat er geen eten en geen drinken meer te vinden is? Ik kan mijn zoon en mijzelf haast niet in leven houden. Ze wordt hier enorm wanhopig en het verhaal wordt zelfs een beetje wanhopig. Want ze zegt in vers 12, ik heb niets meer in voorraad. Alleen een handjevol meel in de pot en een heel klein beetje olie, een restje olijfolie in de kruik. Ze zegt, kijk, ik heb net een paar takken geraapt voor mij en mijn zoon om iets te eten te maken. Maar dan zegt ze, als dat op is, dan zullen wij sterven van de honger. Wat een drama. Hier kan Netflix een goede dramafilm over maken. Wat een drama. Ze zegt, als dit op is, zullen mijn zoon en ik sterven van de honger. Ze heeft niets meer. Ze is wanhopig. En terwijl ze dus eten gaat klaarmaken, het laatste beetje eten voor haar en haar zoon, komt er een vreemde man uit een vreemd land, die gezonden is door een vreemde god, en die vraagt ook nog een keer wat eten van haar, terwijl ze zelf niets heeft. Weet u, we bevinden ons op dit moment in Sidon, buiten de grenzen van Israël. En Sidon is een soort, zouden we kunnen noemen, bolwerk van de vijand. Dus alles in dit gebied, in deze stad en in het hele gebied, staat in het teken van het aanbidden van de god Baal. Okay? Wat Mekka is in onze tijd voor de islam, was Sidon in die tijd voor de god Baal. Toen Ingeborg en ik een paar jaar geleden in China woonden en werkten, verbleven we gedurende 3 maanden in een heel klein dorpje in de buurt van Hongkong. En in dat hele kleine dorpje met niet eens heel veel inwoners stonden wel zo'n 20 tot 25 tempels. Tempels van afgoden. En als je dan door dat dorpje liep, dan zag je constant natuurlijk die tempels. Maar je zag ook bij heel veel huizen, ik denk wel bijna bij ieder huis, zag je ook kleine altaartjes. Waar afgoden aanbeden werden en waar ook heel veel vooouderaanbidding gaande was. En Jeugd met een Opdracht, de organisatie waar wij voor werken en waar we ook bij aangesloten waren toen we in China waren. Jeugd met een Opdracht heeft hier in dit hele kleine dorpje een locatie. Maar iedere dag komen de werkers en de studenten van Jeugd met een Opdracht samen om God te aanbidden. Zoals wij vanochtend hier als gemeente ook hebben gedaan. Muzikale aanbidding. Waarom? Omdat het licht van God altijd sterker is dan de duisternis. Amen. Maar dan moet het licht van God wel de ruimte krijgen om te schijnen en om te stralen. Voor Jeugd met een Opdracht hier zijn intrek innam, zo'n, ik denk, 25, 30 jaar geleden, stond dit kleine dorpje bekend als een dorpje vol met criminaliteit en vol met moord. Een dorpje die je eigenlijk moest vermijden. Maar toch riep God de leiders in die tijd op om precies in dat dorpje een gebouw aan te schaffen om vanuit dat gebouw hun werk voor evangelisatie, hulpverlening en training in het land China en in de stad Hongkong te kunnen doen. Een dorpje waar het dus enorm onveilig was. En toen, als een soort mechanisme om te overleven, werd er in die tijd al besloten om iedere dag te beginnen met aanbidding. Om de duisternis verder en verder en verder weg te duwen. Om ervoor te zorgen dat het geen bolwerk meer was van de vijand, maar een plaats waar het licht van God ruimte kreeg en kon schijnen en stralen. Op dit moment, vandaag de dag, is er nog steeds heel veel afgoderij en worden afgoden aanbeden. Maar dat dorpje is compleet veranderd. Een enorme transformatie heeft plaatsgevonden. Het is een dorpje waar geen criminaliteit en waar geen moord meer is. Het is een heel gezond dorpje geworden. Mijn moeder bezocht ons wel eens toen we daar woonden. En het enige wat zij verdreef toen ze in de smalle, donkere straatjes liep, waren de kakkerlakken en de ratten. Stampvoetend ging ze, ik hoop niet dat ze kijkt trouwens, maar stampvoetend ging ze door die kleine straatjes. Niet om de duisternis te verdrijven, maar de ratten die toch nog wel hun werk in dat dorpje hadden gevonden. En dan komen die woorden van Elia, waar we net mee begonnen. Woorden die van een weduwe een ontzettend grote portie geloof vragen als ze hier inderdaad in mee zou gaan. Laten we het nogmaals lezen. Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was. Maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Ik bedoel, hoezo? Hoezo deze woorden, maak u niet ongerust? Hoezo deze woorden, maak je maar geen zorgen, het komt allemaal wel goed? Hoezo deze woorden, bak eerst iets voor mij en geef dat ook aan mij en daarna kan je iets voor jezelf bakken? Dan is er toch geen meel en olie meer? Dan heb ik toch niets meer voor mezelf? Met andere woorden, eerst voor jezelf zorgen. Dat is wat deze weduwe denkt op dit moment. En ik kan me zo voorstellen dat deze weduwe bij de woorden maak je geen zorgen helemaal ineenkrimpt. Want ze heeft er al weken, maanden, misschien wel jaren op zitten waarin ze zich zorgen maakt. En ik kan me zo voorstellen als ik hier vanochtend vanuit een podium ook de woorden in de gemeente verspreid, maak u geen zorgen, dat sommigen van ons daar een beetje de kriebels bij krijgen. En dat we dan denken, ja, hoezo maak je geen zorgen? Hoezo alles komt wel goed? In mijn leven ziet het er helemaal anders uit. De omstandigheden in mijn leven en de situatie waarin ik mij bevind, schreeuwen om ongerustheid. Ik bedoel, net 2 dagen geleden, afgelopen vrijdag, werd hier in Zeerijp, ik hoef het jullie vast niet te vertellen, maar werd hier in Zeerijp dat document voorgesteld, toch? Wat uiteindelijk naar de Tweede Kamer zal gaan, waarin bevestigd werd dat Groningen slachtoffer zijn geworden van nalatigheid. Heb je het gehoord? Uiteraard. Waarin beschreven staat dat geld boven veiligheid ging. Waarin gezegd wordt dat Groningers structureel genegeerd werden. Dit gaat over ons. Dit gaat over onze samenleving. Een hele actuele situatie. Maar dan komt dit antwoord van God aan deze weduwe. Deze weduwe waarvan eigenlijk het onmogelijke wordt gevraagd. Deze weduwe waarvan, ja, in onze tijd we zouden waarschijnlijk als antwoord hebben gegeven, man, doe eens even normaal. Dit is het antwoord van God. Vers 14. Want zo zegt de Heer, de God van Israël. Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de Heer opnieuw regen op de aardbodem zal geven. Maak u geen zorgen. Nee, maak u geen zorgen, zegt God. Want ik zal voor jou zorgen. Wat een belofte. Opnieuw zien we dat onze God, en in die tijd de God van Israël, zoals hij beschreven staat in de Bijbel, zoveel groter is dan die afgod Baal. Onze God heeft helemaal geen regen nodig om ervoor te zorgen dat zijn mensen genoeg te eten en te drinken zouden hebben, zelfs niet buiten de grenzen van Israël. Maar we zien ook dat God niet alleen zorg draagt voor zijn profeet, maar dat hij ook zorg draagt voor iedereen die hulp en hoop nodig heeft. Want daarom komt ook het woord en de belofte van God aan deze weduwe. Dit zit altijd diep in de natuur en in het karakter van God. Het feit dat hij hulp en hoop wil brengen. Maar wel wordt van de weduwe een enorme portie geloof gevraagd. Er wordt een enorme portie geloof van haar gevraagd als ze hier inderdaad mee in zou gaan. Maar God wil zich op dit moment aan haar openbaren. En we lezen inderdaad in vers 15 en 16 dat ze geloof had. En daar staat, zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo had zij en hij, dat is dus Elia, en haar gezin vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op En in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken heeft. God zegt ook tegen ons vanochtend, kijk naar mij. Zie mij. Precies zoals dat woord van Christian vanochtend. Zie. Open je ogen. God zegt, bij mij, lieve mensen, is er nooit een tekort. God zegt, bij mij is er altijd genoeg. God zegt, het woord crisis, dat ken ik niet eens. Bij mij, zegt God, zijn jullie geen slachtoffer geworden van nalatigheid. Bij mij is geld nooit boven veiligheid gegaan. En God zegt ook, bij mij, lieve mensen, zijn jullie nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit structureel genegeerd. Hij zegt, ik zie jou. Maar zijn vraag aan ons vanochtend is, zie jij mij ook? Want ik geloof, en we hebben gezongen over dat vuur, terwijl we aan het zingen waren. We hebben gezongen over de Heilige Geest, die opnieuw mag uitgestort worden. En ik geloof dat God ook vanochtend door zijn Heilige Geest zichzelf aan ons wil laten zien. Jezus weet wat het is om slachtoffer te zijn. Weet u, Jezus weet wat het is om genegeerd te worden. Jezus weet wat het is om niet gehoord en niet gezien te worden. Terwijl Jezus hier op aarde rondliep en bezig was met zijn bediening, werd hij keer op keer zelf ook genegeerd. Werd hij keer op keer zelf ook verstoten. Zelfs in zijn eigen veilige thuis. Zelfs in zijn eigen veilige dorp, een plek wat veilig zou moeten zijn. Dat lezen we in Lucas 4, vers 28. Daar staat dat de aanwezigen in de synagoge hem hoorden. En toen ze hem hoorden, ontstaken ze in grote woede. Net zoals deze weduwe in de tijd van Elia aan de afgrond van haar leven stond en zei dat ze zou sterven van de honger, zien we dat Jezus in Nazareth hier bijna van de afgrond wordt gestort. Want er staat in vers 29, ze sprongen op, ze dreven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop een stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. En weet u waarom? Precies door dat verhaal van die weduwe die we net zelf hebben gelezen. De reden dat deze mensen in zijn eigen dorp Jezus willen vermoorden, is het feit dat Jezus dit verhaal van deze weduwe aanhaalt. En dat verhaal maakt indruk. Door het aanhalen van dit verhaal wordt de menigte ontzettend boos. Deze menigte die allemaal bestond uit Joden. En de Joden die geloofden dat Jezus alleen maar gekomen was om hun volk te redden. Maar Jezus kwam om te laten zien dat hij zou sterven voor de hele wereld. Om de hele wereld te redden. En dat zagen we ook al in het verhaal van deze vrouw bij Elia. Want ook zij woonde in een vreemd land. Jezus zegt in Lucas 4, vers 25... Een verhaal die hij dus spreekt in de synagoge. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in de tijd van Elia in Israël, toen de hemel 3 dagen en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over het hele land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. En Carla, mag ik jou vragen om naar voren te komen en muziek te spelen? Want weet u, Jezus is gekomen om aan de hele wereld te vertellen dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Jezus is gekomen om aan de hele wereld te zeggen dat als we ons volledig aan hem geven, dat we veilig zijn bij hem. Maar wat wij als mensen vaak doen is zelfzekerheden in het leven opbouwen, zodanig dat we zelf ervoor kunnen zorgen dat we geen zorgen hebben. Maar al heel snel, ik weet niet of u het herkent, maar al heel snel komen we er dan achter dat deze formule toch niet werkt. Wij blijven wel proberen om uit eigen kracht dingen te doen om die zekerheid in het leven te krijgen. Maar het leven zelf haalt die zekerheid uit ons. Met al zijn wankele stelsels en met al zijn uitdagingen. Persoonlijk, het is heel persoonlijk, geloof ik dat wij alleen maar een diepe zekerheid in het leven kunnen ervaren als wij onze zekerheid leggen in de God die hemel en aarde heeft gemaakt. En is dit een woord die u al 100 keer heeft gehoord? Waarschijnlijk wel. Maar is dit een keuze die we iedere dag weer opnieuw moeten maken? Absoluut. Vertrouwen in God en weten dat Hij het beste met ons voor heeft. Onze handen openen en zeggen: Heer, ik vertrouw U. Overgave. Want dat is waar ook dit verhaal weer in de kern over gaat. Ons volledig overgeven aan Hem. En weet u, overgave is moeilijk, toch? Onze zekerheden in het leven afleggen, overgave is moeilijk, dat weet ik. Ik zeg het omdat ik het weet. Iedere dag opnieuw weer moet ik de keuze maken om mijn leven volledig in zijn handen te leggen en hem te vertrouwen op heel veel gebieden in mijn leven. Financiën bijvoorbeeld. De laatste keer dat ik een loonstrookje kreeg, was toen ik nog bij Bakkerij Rodenburg werkte in Haren. Ja, daar heb ik ook nog eens gewerkt. Taartjes maken. Juni 2010 was de laatste keer dat er officieel van een werkgever een loon op mijn rekening werd gestort. Dat is hoe lang? 13 jaar geleden. 13 jaar van het volledig op God vertrouwen voor onze financiën. Leven op giften. Is dat gemakkelijk? Nee. Dat is iedere keer opnieuw zeggen: Heer, soms zie ik het niet, maar U zult het doen. Weet u, ik maak prachtige dingen met God mee. Ik kan echt mooie getuigenissen vertellen over dingen die ik bijna dagelijks met God meemaak. Maar ik kan er ook bij vertellen dat ik die dingen niet zou meemaken als ik niet iedere dag weer opnieuw er bewust voor kies om mijn leven volledig in zijn handen te leggen. Een paar weken geleden was ik in Noorwegen om les te geven bij een DTS, een discipelschap trainingsschool van onze organisatie, Jeugd met een Opdracht. En ik gaf les over het vaderhart van God en over de natuur en het karakter van God. En is dat altijd zo leuk en zo gemakkelijk? Zal ik eens eerlijk met jullie zijn? Nee. Voor diegenen die mij volgen op social media, Facebook, Instagram, tuurlijk plaats ik mooie foto's van heel veel sneeuw in Noorwegen. Maar is dat altijd zo makkelijk? Nee. Dat is iedere keer weer opnieuw mijn gezin achterlaten. Dat is iedere keer weer opnieuw mij volledig openstellen aan een nieuwe groep jongeren. Dat is iedere keer weer opnieuw in die afhankelijkheid, iedere ochtend opnieuw weer lessen geven en afhankelijk zijn van God, van wat Hij die ochtend door mij heen wil gaan doen. Dat is iedere keer weer opnieuw gehoorzaam zijn. En weet u waarom ik dat doe? Ik zal het u vertellen. In Noorwegen, op die laatste dag, op vrijdag, was er een moment waarop de spreker bedankt wordt. Dat wordt altijd gedaan. Ik dus. En er was een meisje in die groep, ongeveer 20 jaar, komende uit Wit-Rusland, Belarus, Wit-Rusland. En een meisje waar ik gedurende de week best wel moeilijk contact mee kreeg. En zij stond op, ik was al verbaasd dat zij ook eigenlijk een woordje van bedanking zou doen. En ze staat op en ze zegt: de eerste 3 dagen heb ik eigenlijk niet geluisterd en heb ik u niet serieus genomen. Dat is een leuke binnenkomen voor een bedankje, dacht ik. Gelukkig ging ze niet weer zitten, nee, ze ging verder. Ze zei maar op donderdag, de 4e dag, toen ik vertelde en praatte over mijn eigen leven en vooral ook over het omarmen van de kennis en de openbaring van het vaderhart van God, gebeurde er iets in mij, zei ze. Een meisje, 20 jaar oud, die waarschijnlijk door gebeurtenissen in haar leven heel veel nare ervaringen heeft gehad met mannen en met vaderfiguren in haar leven. Ze zei, ik had voor de week begon mij voorgenomen om mij niet open te stellen. Maar zei, de geest van God was krachtig aan het werk. En God veranderde dit beeld in haar. Want het beeld wat zij had opgelopen in haar leven van vaders en van mannen, was zo anders dan het beeld wat God voor haar had van een liefdevolle vader. En toen stond ze op, toen kwam ze naar voren, toen zei ze voor die hele groep, mag ik je een knuffel geven? Waarschijnlijk de eerste keer dat ze een gezonde knuffel ontving van een man. Gelijk daarna stuur ik Ingeborg een berichtje. En ik zei, al was het voor dit meisje, het is het weer waard geweest. God is krachtig aan het werk. En nu is mijn gebed en mijn verlangen dat God haar kruik zal blijven vullen. En dat ze zich geen zorgen zal moeten maken dat het ooit opraakt. Dat ze zich geen zorgen zal moeten maken dat het haar aan iets zal ontbreken. Zullen we die woorden nogmaals lezen? Het meel in de pot raakte niet op. En in de kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar... Toen Peter dit woord uitsprak vanochtend, gebruikte hij ook heel sterk het woord maar. Wij als mensen, vaak is het woordje maar een beetje, heeft vaak een beetje een negatieve bijklank. Maar ik geloof dat God vanochtend het woordje maar centraal wil zetten in onze levens. Ons leven blijven leven, maar... Bij alles wat we doen, bij alles wat we zeggen, bij iedere stap die we zetten, bij iedere beweging die we maken, ons volledig richten op Hem. Op Hem die hemel en aarde heeft gemaakt. Op Hem mogen wij onze blik richten. En met de woorden maar wil ik ons als gemeente zegen vanochtend. Dat we inderdaad zullen zien om dat we inderdaad in staat zullen zijn om die verandering en transformatie in ons leven te zullen zien. Door ons leven te leven, maar met onze blik gericht op Hem. Hem die altijd toekomt, alle eer, alle glorie en alle aanbidding. Zullen we gaan staan als gemeente? En Bianca of Carla, hierna geef ik het aan een van jullie. Want Vader, we danken U dat er bij U altijd genoeg is. Vader, we danken U dat wat de situatie of wat de omstandigheden in ons leven ook is. Heer, we danken U dat we ons bij U altijd gekend mogen voelen. Heer, we danken U dat we onze blik mogen richten op U. En dat uw belofte altijd ja en amen is. En op dit moment, Heer, spreek ik uit. Leven over beloftes die over u individueel zijn gesproken in de naam van Jezus. Op dit moment spreek ik leven uit over beloftes die ons als gemeente algemeen zijn uitgesproken in de naam van Jezus. Ik spreek ja en amen uit over die beloftes. Ik bid, Heer, dat U met uw leven, met uw geest, met uw vuur, waarover we zoveel hebben gezongen vanochtend, ik bid dat U met uw vuur komt en nieuw leven inblaast in die beloftes die U heeft gesproken. En ik zeg ons als gemeente met dat woordje maar. Dat we inderdaad onze blik altijd gericht zullen houden op Hem. Als het schudt, als het beeft, als we genegeerd werden, als geld boven onze eigen veiligheid ging, dan richten we opnieuw onze blik op Jezus. Die zegt, ik heb altijd het beste met je voor. En ik negeer je niet. Yeshua. Degene die redt. Degene die was, die is en die komen zal. We zegenen U, Jezus.